بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ga het vandaag met jullie hebben over een onderdeel wat plaats gaat vinden op de dag der opstanding. Yawm al-Qiyamah is een dag waarop ontzettend veel gaat gebeuren. In het vorige deel heb ik het gehad erover dat de dag des oordeels op te delen is in drie categorieën mensen. Dus alle mensen zullen de dag des oordeels meemaken, maar er zijn binnen deze mensen drie categorieën te maken. De eerste categorie zijn de ongelovigen, de kuffar. De tweede categorie zijn de osat al-mu'minin, de gelovige zondaren. Ze geloven wel, maar ze zondigen. Ze hebben bepaalde daden verricht die islamitisch gezien verboden waren. En daarom hebben zij zich vergrepen aan zaken die niet toegestaan waren, haram waren. En de derde categorie zijn de muttaqoon, de daadwerkelijke gelovigen. Mijn vorige deel heb ik het gehad over de kuffar. Nu ga ik het hebben over de usat al-mu'minin. En het volgende deel gaat inshallah over de muttaqoon, de godsvrezende. In deze lezing zal ik een aantal zondes opnoemen waarover gezegd is dat zij op de dag der opstanding een vergelding hebben, een straf hebben. En hou altijd in je achterhoofd dat dit zonden zijn gepleegd door gelovige mensen. Ja, dus zij treden door het zondigen niet buiten het geloof, maar zij worden er wel, als Allah dat wil, voor gestraft. En de bestraffingen die zijn genoemd samen met de zonde. Dus het feit dat deze zonden strafbaar zijn, kun je hieruit afleiden. De eerste zonde die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam genoemd heeft, is het niet afdragen van zakat. Zakat is een verplichting binnen de islam. Het is de derde, in sommige overleveringen de vierde, pilaar van de islam. De islam kent er vijf, zoals jullie weten. En zakat is een verplicht onderdeel. Wanneer jij verplicht bent om zakat te betalen, dien je dat ook af te dragen. En zakat, de grens van het hebben van een zakatplicht, is wanneer jij minimaal 85 gram goud bezit dat jij 1 jaar lang niet hebt gebruikt. Een islamitisch jaar lang niet hebt gebruikt. Dus vanaf die grens, als jij die bereikt hebt, 85 gram goud, en jij hebt daar geen zakat over afgedragen na een jaar, dan ben je zondig. Dan heb je je zakatplicht niet gedaan. En de zakat is net zo'n plicht als het gebed, als Ramadan. Dus noem het maar op. Het is een zware plicht die op ons gesteld is, wanneer je dus daarvoor in aanmerking komt. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die heeft gezegd over de mensen die gierig zijn, die hun bezit graag bij zich willen houden en geen zakat of liefdadigheid willen afdragen, het volgende: Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu muthilla lahu malahu shuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yawm al-qiyamah yaqul ana maluk ana kanzuk. Op de dag des oordeels zal degene die Allah bezit is gegeven en dit niet op zijn weg heeft uitgegeven, daar geen zakat over heeft afgedragen, hij zal een grote, een reusachtige slang aantreffen. En deze slang, die zal hem omringen en hem vermurwen. En hij zal tegen hem zeggen: Ana maluk, ana kanzuk. Ik was jouw bezit, ik was jouw schatten. Die jij dus bij je hebt gehouden. Die je niet hebt uitgegeven op de weg van Allah. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vervolgde en hij reciteerde een ayah uit Surat Ali Imran, vers 180. Hij zei: Wala yahsabanna alladina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum. Sayutawwiquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Walillahi miratu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. En laat degene die gierig zijn. Dus dit valt allemaal onder die overlevering die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd als uitleg op dit vers voor degene die geen zakat hebben afgedragen. En laat degene die gierig zijn met wat Allah hun van zijn gunst heeft geschonken niet denken dat dit goed voor hun is. Nee, het is slecht voor hun. waar zij gierig mee waren, zal op de dag der opstanding als ketenen strak om hun nekken worden gespannen, dus die slang. En aan Allah alleen behoort de erfenis van de hemelen en de aarde toe. En Allah is op de hoogte van wat jullie doen. En in een andere overlevering meldt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat wie goud en zilver bij zich hield en daar geen zakaat over afdroeg, dit goud en zilver zal omgevormd worden in platen. En deze platen zullen verhit worden met het vuur van Jahannam. En met deze platen zullen deze personen gebrandmerkt worden. En er zal tegen hun gezegd worden: voel wat jullie hebben bij je gehouden. En je moet je voorstellen dat deze bestraffingen die hiermee gepaard gaan, die ik in deze lezing opnoem, dat dit op de dag des oordeels plaatsvindt. Maar de dag des oordeels is niet een dag zoals wij die kennen. Een dag van 24 uur. Allah zegt in de Koran: fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. De dag die een lengte kent van 50.000 jaar. Dus de bestraffingen die plaatsvinden, vinden plaats gedurende de hele Yawm al-Qiyamah. Met andere woorden, 50.000 jaar lang. Onafgebroken. Dus het is het niet waard om dat kleine beetje bezit wat je hebt bij je te houden. En niet op de weg van Allah uit te geven. Dit soort overleveringen stimuleren ons om die bestraffingen te ontlopen, om juist weg te geven op de weg van Allah. Om juist uit te geven aan de moskeeën, aan de armen, aan de behoeftigen, aan de weduwen, aan de weeskinderen, aan de reizigers. Noem het maar op. Er zijn genoeg doelen die de islam jou heeft gegeven om jouw geld aan uit te geven, of jouw andere bezittingen aan uit te geven. Hetzelfde geldt voor iemand die dieren bezat. Kamelen, koeien, geiten, schapen. Hij dient daar ook zakat over af te dragen. Daar zijn aparte regels voor. Iemand die gewassen begroeit of iemand die dieren heeft, die moet daar ook zakat over betalen. En als hij geen zakat betaalt over zijn dieren, dan zal hij op de dag des oordeels op een grote vlakte gelegd worden. En hij zal liggen op de grond. Waarna al zijn dieren die hij had over hem heen zullen walsen. En met hun hoeven op hem zullen stampen en hem zullen bijten met hun monden. Deze bezittingen zullen tegen je keren op de dag des oordeels. Die jij zo graag had gewild, waarvan je zoveel houdt, zij zullen op jouw Qiyamah jou terugpakken. Dus het is het niet waard, zoals ik zei, om dit bij je te houden. Niet alleen zal jouw bezit geen baraka kennen, geen zegening kennen als je daar geen zakat over betaalt. Want zakat komt van het woord tazkiyah, reiniging. Het is de bedoeling dat wanneer jij zakat afgeeft, dat jouw bezit gereinigd wordt door Allah. Dat is de bedoeling van zakat. Dat jouw bezit puur blijft, halal blijft. Ten eerste zal je geen baraka hebben als je geen zakat erover betaalt. Ten tweede, het is iets tijdelijks. Want als jij doodgaat, je laat het achter. En andere mensen gaan ermee aan de haal. Met jouw bezittingen. Dus uiteindelijk heb je er niks aan. En ten derde, op de dag des oordeels gaat het tegen jou keren. En dat is het allemaal niet waard. De tweede zonde die een mu'min kan plegen, is het hebben van kibber. Een gelovige kan hoogmoed hebben. En dat is niet gepast. Want een mu'min weet, als het goed is, dat Allah hem uit het niets geschapen heeft. En dat hij zijn hele leven behoeftig is aan hem. Dus kibber, hoogmoed, kan geen plaats nemen in de hart van een gelovige. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt dan ook: La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hij zal het paradijs niet binnentreden. Hij die maar ter grootte van een atoompje aan hoogmoed in zijn hart heeft. En mithqalu dharra is iets wat je bijna niet kan zien. Dharra wordt vaak ook uitgelegd als het stof wat je in de zonlicht ziet dwarrelen. Dat is dharra. En een grijntje van zo'n dharra mag niet eens in jouw hart zitten aan kibber. Dus een moslim mag helemaal niet hoogmoedig zijn. Nooit niet. Hij mag niet het gevoel hebben: ik ben beter dan jou omdat ik slimmer ben, of omdat ik mooier ben, of omdat ik van een andere afkomst ben, of wat dan ook. Dat soort kibber is verboden. Dat soort hoogmoed is verboden. En deze mensen die wel kibber hebben in hun harten, die zullen op de dag der opstanding de wraak van Allah voelen. Allah subhanahu wa ta'ala, die zal hun zo klein maken als een dhar. En een dhar wederom wordt ook gegeven aan een bepaald soort mier. Ik heb het niet over een nemel. Een nemel is een mier. Maar een dhar is een kleinere vorm van een mier. En deze mensen zullen zo klein worden gemaakt op de dag der opstanding. Maar ze behouden hun eigen gedaantes, hun menselijke gedaantes. Maar ze worden heel klein gemaakt. Terwijl de mensen, de andere mensen op Yawmul Qiyamah, die nog steeds in paniek allemaal door elkaar heen rennen, niet wetende waar ze naartoe moeten gaan, proberen te ontvluchten van de bestraffingen die hun achterna zitten, deze mensen vertrappen deze mensen die hoogmoed hadden in het wereldse leven. En kijk hoe zij in het wereldse leven gezien wilden worden, hoogmoedig waren en zich als de beste voordeden. Op de dag der opstanding worden zij zo klein gemaakt dat ze niet eens gezien kunnen worden. En ze worden vertrapt door deze rennende mensen. Wat een vernedering en wat een bestraffing. In een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zij niet eens de geur van het paradijs zullen ruiken. Dus laat staan binnengaan. In deze overlevering zegt hij, layat gulu. Ze zullen het paradijs niet binnentreden. In een andere overlevering zegt hij dat ze hem niet eens zullen ruiken. Terwijl het paradijs van ontzettend ver al te ruiken is. Dus deze mensen worden niet eens in de buurt gebracht van het paradijs. Wal-iyadu billah. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een overlevering in Sahih al-Bukhari, akhna'u al-asma'i inda Allahi rajulun tasamma bi malik al-amlaak. De ergste benaming bij Allah is van hem die zich de koning der koningen noemt. Wat een hoogmoed. Allah subhanahu wa ta'ala is de enige koning der koningen. En niemand anders is gerechtigd om zich die naam toe te eigenen. Allah zal dat ook roepen wanneer hij alles vernietigd heeft. En de dag des oordeels bijna aanbreekt, zal die zeggen, ik ben de koning der koningen. Waar zijn de koningen van de wereld? En niemand antwoordt, want die zijn er niet meer. Iedereen en alles is vernietigd. De derde categorie is de categorie van zondes waar Allah heeft aangegeven, of Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft aangegeven, dat Allah deze zondaars op de dag der opstanding niet zal aankijken, niet zal spreken en ook niet zal reinigen. En wij hebben het nodig dat Allah ons reinigt van onze zondes op de dag des oordeels. Maar Allah zal niet eens de moeite nemen voor deze soorten mensen en ik ga ze nu opnoemen. De eerste zonde is het achterhouden van kennis. Kennis van het geloof. Het achterhouden van deze kennis is een ontzettend grote zonde. In de Koran zegt Allah, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Waarlijk, degene die verbergen wat Allah van het boek heeft neergezonden en die het inruilen voor een geringe prijs, dus mensen die expres bewust kennis van het geloof verborgen houden om werelds gewin te krijgen, zij verteren in hun buik niets anders dan vuur. Dat werelds gewin wat zij krijgen en daarvan gaan eten en zichzelf onderhouden, zij eten niks anders dan vuur. Zij vullen hun buiken met vuur, zegt Allah. En Allah zal op de dag der opstanding niet tot hen spreken, noch zal hij hen zuiveren. En voor hen is er een pijnlijke bestraffing. Zij zijn degene die de leiding hebben ingeruild voor de dwaling en de vergiffenis van Allah voor de bestraffing van Allah. En hoe geduldig zullen zij zijn met het vuur? Niet dus. Want het vuur is alles vernietigend. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ayyuma rajulin ataahu allahu ilman fakatama aljamahu allahu yawm al-qiyama bilijamin min naar. Wie Allah kennis heeft geschonken en dit bedekt, verborgen houdt, Allah zal hun monden op de dag der opstanding bedekken met een muilkorf van vuur. Jullie weten wat een muilkorf is? Een wilde hond die soms in het wilde weg bijt, krijgt een muilkorf. Een korf om zijn bek heen dat hij niks meer kan bijten. Zijn mond, zijn bek wordt gesloten. En deze mensen, hun monden zullen ook worden gesloten, maar met een melkkoor van vuur. Jij wilde zo graag je mond houden in het wereldse? Hou je mond maar hier op Yawmul Qiyamah. En deze mensen, die wisten dat de kennis er was om verspreid te worden en dit bewust hebben achtergehouden, zij zullen deze bestraffing ontvangen van Allah. En Allah vernedert hen. Ook zegt hij in de Koran: Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanduru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Voorwaar degene die de belofte van Allah en hun afgelegde eden inruilen tegen een geringe prijs, zullen geen aandeel hebben in het hiernamaals. En er is aandeel in het hiernamaals. Ik zal het je zo meteen vertellen, inshallah. En Allah zal niet tegen hen spreken, nog zal hij naar hen kijken op de dag der opstanding. En hij zal hen niet reinigen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing. Het aandeel wat de muttaqoon zullen krijgen, en dat wordt inshallah in het volgende deel behandeld, is dat zij op de dag der opstanding, waarop de zon heel dichtbij is en de mensen vergaan van de hitte, zullen de muttaqoon mogen schuilen onder een schaduw die alleen voor hun gemaakt is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft een verkoelende schaduw gemaakt op de dag der opstanding voor de muttaqoon. En deze muttaqoon zijn in een overlevering door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam beschreven. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam: Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Zeven zullen op de dag der opstanding onder een schaduw gebracht worden waarop er geen andere schaduw is behalve deze schaduw. Zeven soorten mensen, en die zal ik inshallah in het volgende deel behandelen. Een van hen bijvoorbeeld is degene die sadaqa geeft met zijn rechterhand terwijl zijn linkerhand niet weet wat hij geeft. Met andere woorden, het is een beschrijving voor iemand die sadaqa geeft in het geheim. Verborgen sadaqa. Niemand weet ervan, alleen hij en degene die het ontvangt. Waarom? Omdat hij geen beloning of prijzing van de mensen wenst. Hij wenst slechts de beloning en de prijzing van Allah. En dit is een van de eigenschappen van de muttaqoon die op Yawmul Qiyamah een aandeel hebben. En uiteindelijk ook het paradijs in zullen gaan, inshallah. Onder deze groep mensen die Allah niet zal aanspreken, aankijken of reinigen, vallen ook de volgende zondaars. De eerste is al-musbil. Iemand die zich schuldig maakt aan isbal. En wat is isbal? Isbal is het dragen van jouw kleding als man, als je een gewaad of een broek draagt, en die reikt voorbij jouw enkels. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft het verboden en hij heeft gezegd: datgene wat onder de enkels reikt zal op de dag der opstanding bestraft worden met vuur. Dan heb ik het nog niet over de mensen die isbal dragen uit hoogmoed. Want daar is weer een andere overlevering voor. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat deze mensen Jahannam in zullen gaan. Dus deze twee zondes zijn apart besproken en kennen een eigen bestraffing. Dat betekent dat het dragen van isbal zonder hoogmoedig te zijn ook zondig is. Ook verboden is. En isbal is verboden voor de man, maar juist voor de vrouw wel aangeraden. Want toen de vrouwen in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hoorden dat dat niet mocht, vroegen zij: ja, maar onze kleding sleept over de vloer. En het maakt onze kleding vies. Mogen we dat dan niet inkorten? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: vooruit dan maar dan slechts met een armslengte. Voor de vrouw. Ja? En voor de man is datgene wat onder de enkel komt, is verboden. Dan heb je het over gewaden en broeken, dus kleding die van boven naar beneden gedragen worden. Niet van beneden naar boven, zoals sokken bijvoorbeeld. De tweede groep is hij die verkoopt door valse beweringen. Dus hij liegt de mensen voor om uiteindelijk iets te verkopen of iets met meer winst te verkopen. Hij zegt bijvoorbeeld: ik heb dit gekocht voor 10 euro. Dus als je het van mij wilt kopen, moet het voor 15, want anders heb ik geen winst. Terwijl hij dit stuk eigenlijk voor 5 euro heeft ingekocht. Hij liegt dus om meer winst te krijgen van de mensen. En ook deze mensen zullen niet door Allah aangesproken of aangekeken worden op de dag der opstanding. Een andere persoon is Al-Mannan. En Al-Mannan is iemand die jou continu herinnert aan de gunsten die hij jou gegeven heeft. Wist je nog dat ik toen en toen dat en dat voor jou deed? Wist je nog? Dus deze persoon die verwacht daar iets van jou van terug. Dat jij de volgende keer iets voor hem doet. Dus hij doet het niet vis-à-vis-lillah, omwille van Allah. Nee, hij doet het om van jou iets terug te krijgen. En niet om van Allah iets terug te krijgen. Terwijl de beloning van Allah veel groter is. Wat daarbij ook nog komt, is dat hij jou steeds herinnert eraan. Dat je je schuldig moet gaan voelen. Dat je hem uiteindelijk iets terug moet geven. Dit is Al-Mannan. Een andere persoon is een persoon die overtollig water heeft en dit niet aan de reiziger geeft. De reiziger die dorstig is, lange reis heeft afgelegd en jij hem onthoudt van dit water. Wat hij zo hard nodig heeft op dat moment. En jij wilt het hem niet geven. Puur en alleen omdat je gierig bent. Een andere persoon is een persoon die de leider een gelofte doet. Een gelofte van trouw. Ik blijf bij jou sowieso. Maar uiteindelijk, wanneer iemand anders met een beter bod komt, dan zweert hij trouw aan de anderen. Zoals de Bedouinen in de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook deden. Toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hen uitnodigde naar de islam. En hij hen daarbij een cadeau gaf, bezittingen gaf. En zij het geloof accepteerden en binnentraden. Zo, net zo makkelijk verlieten zij het geloof toen de Joden hun een groter aanbod deden. Dus op een gegeven moment zweerden zij trouw aan de Joden en schaarden zij zich achter de Joden. Dus deze mensen zullen ook door Allah niet aangesproken, aangekeken of gereinigd worden op de dag des oordeels. Er zijn ook drie soorten mensen die ook in deze categorie vallen. Een oude man die zina pleegt, een liegende koning en een arrogante behoeftige. Een oude man die zina pleegt, die overspel pleegt, die pleegt overspel puur en alleen om fasad op de aarde te verdrijven. Om onlusten te verdrijven op aarde, te bedrijven op aarde. Want hij is allang voorbij de leeftijd dat zijn lusten grote parten spelen. Dat zijn hormonen door zijn lichaam gieren. Hij is allang voorbij die leeftijd. Hij is al oud. Hij is al grijs. Hij heeft geen behoeftes meer zoals vroeger, maar toch pleegt hij zina. Een koning die liegt, net zo. Hij heeft een machtspositie. Hij staat boven de mensen. Maar toch liegt hij. Iemand die liegt, heeft een onderdanige houding. Iemand die liegt, die probeert zijn weg ergens tussenuit te glippen. Door te liegen. Maar een koning heeft dat niet nodig. En hetzelfde geldt voor een arrogante bedelaar. Een arrogante behoeftige. Een behoeftige mag niet, kan niet arrogant zijn. Een behoeftige is nederig. Hij wil juist van de mensen dat zij hun geven. Maar wanneer zij op dat moment niet aan hun kunnen geven, worden ze boos, schelden ze hun uit en doen ze alsof ze wel genoeg hebben. Ze zijn arm, maar ze doen alsof ze de beste bezittingen hebben. Dat is die arrogantie die niet bij elkaar matcht. Het matcht ook niet dat een oude man zina pleegt en het matcht ook niet dat een koning liegt. Dus deze drie mensen zijn mensen die onnodig zondigen. En deze onnodige zondes zullen op de dag des oordeels bestraft worden door Allah door niet tegen hun te spreken. Ook zij die hun ouders slecht behandelen zullen niet door Allah aangesproken worden. Een vrouw die een man imiteert net zo. En het dayuth. Het dayuth is iemand die geen jaloezie kent. Het dayuth is een persoon die niet jaloers wordt wanneer zijn vrouwelijke familieleden zaken plegen van ontucht. Of dat ze zich seksueel uiten of wat dan ook. Dat ze omgaan met het andere geslacht zonder schaamte. Of dat andere mensen misbruik van hun maken. Of dat zij zich onzedelijk kleden. Het doet hun niks. Deze dayuth. Ze worden daar niet jaloers van. Ze krijgen daar niet voor de drang om hun juist te beschermen. Die bescherming die de man eigen is. Die hij wil bieden aan zijn vrouwelijke relaties. Aan zijn zus, aan zijn moeder, aan zijn vrouw. Aan zijn nicht, noem het maar op. Aan zijn tantes. Die biedt hij niet. Hij heeft ook niet de drang om dat te doen. Die natuurlijke drang eigenlijk. Als jij je dochter op straat zo ziet lopen, dan heb je het gevoel, dat kan niet meisje. Je moet jezelf bedekken. Er gaan jongens straks misbruik van jou maken. Niet doen. Dit gevoel van bescherming heeft hij niet. En over het dayuth is gezegd ook dat hij het paradijs niet zal ruiken. Laat staan binnentreden. Dus het is de plicht van de man om zijn vrouwelijke familieleden te beschermen. En als jij weet dat ook vrouwen die niet in jouw gezin vallen, ook zusters van jou zijn in het geloof, dan wil je ook graag dat ze beschermd worden. En dan probeer je hun de kennis te geven, al moet het via via, wat de islam zegt over het kleden, over het naar buiten gaan van de vrouw en over de omgang tussen beide geslachten. Hoe dient de man en de vrouw in welke situatie met elkaar om te gaan? Om de shaitaan geen kans te geven om tussen hen beiden te komen. Want uiteindelijk probeert de shaitaan influisteringen te geven, waardoor deze twee personen zich aangetrokken voelen tot elkaar. Dat is het gevaar. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd, er is geen ruimte waar een man en een vrouw zich bevinden of de shaitaan is hun derde. En de shaitaan doet zijn intrede en gaat zijn werk meteen verrichten om deze twee mensen voor elkaar zo mooi te laten lijken. En dat zij in de verleiding komen om, wal'iyadu billah, te zondigen op dat moment. Categorie nummer 4 zijn de rijken en de buitensporigen. Zij die overdreven zijn. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zat eens in een gezelschap en er was een man in hun aanwezigheid die heel uitbundig aan het boeren was. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verafschuwde dit. En hij zei tegen deze man, hou je geboer weg van ons. Want zij die hun buiken in het wereldse leven het meest vullen, zijn zij die op Yawm al-Qiyamah de meeste honger zullen lijden. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam had er een afkeer van dat mensen zich zo extreem vulden. Daarom zei hij ook, geef 1/3 deel aan eten aan de maag, 1/3 deel aan water en 1/3 deel aan lucht. Dus je moet jezelf niet helemaal volproppen. Eet wanneer je genoeg hebt, stop je, drink tot je genoeg hebt en laat de rest over voor lucht. Zo verteert het eten ook makkelijker en krijg je ook geen ziektes. En mensen zijn allemaal ziek geworden, krijgen allerlei ziektes vanwege het teveel eten. Suikerziektes, aderen die verstopt raken, levers die te hard werken. Vet wordt om hun lichaam of om hun organen heen gewikkeld. Dus dat is ontzettend gevaarlijk ook voor de gezondheid. Dus wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ons voorschrijft, is alleen maar goed voor ons. En hij zei ook in een overlevering wat de rijken betreft, zij die het meeste bezit hebben in het wereldse, zullen degene zijn die het minst beloond worden op de dag des oordeels. En het is ook gezegd dat de arme mensen de eerste zijn die het paradijs ingaan. Waarom? Omdat zij niks hebben om zich over te verantwoorden. Ze hadden geen bezit. Dus hun verrekening is klaar en zij mogen Jannah in. Maar de rijken zijn degene die het langst de verantwoording moeten afleggen. Want over elke cent, elke euro die zij hadden, worden zij ondervraagd. Waar hebben ze het aan besteed? Hoe heb je het verkregen? Was het halal of niet? Behalve, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, in deze overlevering, degene die hun bezittingen links, rechts, achter hun en voor hun uitgaven op de weg van Allah. Dus ze wisten, Allah heeft mij begunstigd met rijkdom, maar tegelijkertijd is het voor mij een beproeving. Hoe ga ik hiermee om? Gebruik ik het in het goede of hou ik het allemaal voor mezelf? En ga ik er buitensporig mee om? Dan valt hij onder de eerste categorie. Die het minst zullen krijgen op de dag des oordeels. Maar gaat hij er goed mee om en geeft hij het uit links, rechts, voor en achter zich op de weg van Allah, dan zal hij niet behoren tot deze mensen en zal hij juist beloond worden voor datgene wat hij heeft uitgegeven. Categorie nummer 5 zijn de verraders. Je hebt verraders in allerlei soorten en maten. Je hebt verraders in allerlei situaties. Bijvoorbeeld in tijden van oorlog. Er zijn genoeg verhalen erover, over de tijd van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat de moslims verraden werden. En de verraders zullen op de dag der opstanding gekenmerkt worden door een vlag die zij dragen. En op die vlag, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zal te zien zijn dat deze persoon een verrader was. En de grootte van deze vlag, van deze banier, is afhankelijk van de ernst van het verraad wat ze hebben gepleegd. Dus hoe erger het verraad, hoe groter en wijder de vlag zal zijn. En hoe opvallender. En in een andere overlevering zegt Mohammed sallallahu alayhi wasallam dat deze vlaggen uit hun ruggen zullen groeien. Dus dat zij deze vlaggen op hun ruggen moeten dragen. Wat een vernedering en wat een bestraffing. Categorie 6 zijn zij die van de oorlogsbuit hebben gestolen. He, als er oorlog is tussen de moslims en de niet-moslims, dan blijft er uiteindelijk een buit over voor de overwinnaar. En zij die van deze buit stelen, deze mensen zullen op de dag der opstanding meegenomen worden met datgene wat ze gestolen hebben. Allah zegt in de Koran, in Surat Ali Imran, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. En wie zich ten onrechte een deel van de oorlogsbuit toe-eigent, zal datgene wat hij zich heeft toegeëigend op de dag der opstanding tevoorschijn moeten halen. He, er is ook gemeld dat als jij bijvoorbeeld van deze oorlogsbuit kamelen, paarden of koeien of geiten of wat dan ook hebt gewonnen, maar je dit gestolen hebt en dit niet aan de Amir al-Mu'minin hebt gelaten, je dit gestolen hebt, dan zal je ditgene wat je gestolen hebt op de dag der opstanding, nogmaals 50.000 jaar lang, op je schouders moeten dragen. En wie van ons kan een kameel op zijn schouders dragen? Wie van ons kan een paard op zijn schouders dragen? Niemand. Of een koe. Het zijn hartstikke zware dieren. Maar datgene wat je gestolen hebt, daarmee zal jij moeten komen op de dag der opstanding. Zegt Allah in de Koran. Categorie 7. Hij die onwettig iemands land inneemt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het zwaar verboden. Dat jij, als jij een stuk grond bezit, stiekem jouw hekken opschuift om het stuk grond van jouw buurman in te pikken. Hij die dit doet, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man akhada min al-ardi shay'an bi ghayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin. Wie een stuk land inneemt dat niet van hem is, zal op de dag des oordeels door de aarde ingeslikt worden tot aan de diepte van de 7 aardes. Dus hij zal naar binnen getrokken worden tot aan het diepste van het diepste van deze aarde. Doel wat je heen. Categorie nummer 8. Hij die twee gezichten heeft. Doel wat je heen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt: تجر من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Je zult de ergste mensen op de dag der opstanding treffen. Hij die twee gezichten heeft. Hij die met één gezicht een groep mensen tegemoet komt. En met een ander gezicht de andere groep mensen tegemoet komt. Doel wat je heen. Iemand met twee gezichten. Wij noemen het ook zo in het Nederlands. Dus we weten wat er bedoeld wordt. Als je twee gezichten hebt. Je bent niet jezelf. Je bent continu aan het acteren. Je bent dingen aan het vertellen die niet uit jouw ware aard naar boven zijn gekomen. Maar uit jouw acteertalenten. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt ook daarom in een andere overlevering. Dat deze mensen die twee gezichten hadden op jouw qiyamah een tong van vuur zullen krijgen. Hun tong zal van vuur zijn. Wat hun hele gezicht van binnen, hun hele hoofd van binnen zal verbranden. Want het is de tong die anders acteert in de verschillende situaties. Het is de tong die zich anders voordoet. En jou tot een andere persoon doet lijken. Dus wees daarom open en eerlijk zoals de islam dat voorschrijft. En wees niet achterbaks en wees gewoon jezelf. Wees open en eerlijk. En duidelijk, behoorlijk en oprecht zoals de islam dat voorschrijft. Categorie 9. De leider die zich onthoudt van zijn volk. Iemand die aangesteld is als leider heeft een verantwoordelijkheid gekregen. Hij moet voor zijn volk zorgen. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt ook tegen alle moslims: kullukum ra'in. Jullie zijn allemaal hoeders. En jullie zijn allemaal verantwoordelijk over datgene waarover jullie verantwoordelijk zijn gesteld. Over jullie kudde. Al ben je vader, dan ben je verantwoordelijk over je kinderen. Ben je een leraar, ben je verantwoordelijk over je leerlingen. Ben je een leider van een land, dan ben je verantwoordelijk over de mensen van jouw land. Ben je een imam, dan ben je verantwoordelijk voor de mensen die in jouw moskee komen. En je dient je daarom ook niet af te houden, weg te houden van de mensen die jou nodig hebben. Iemand die dat doet, zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah zal hem ontdoen van zijn behoeftes op de dag des oordeels. En op de dag des oordeels is de dag waarop jij de meeste behoeftes hebt. En Allah zal jou onthouden van jouw behoeftes. Hij zal ze jou niet geven. Dat is de straf die hier tegenover staat. En de mooie voorbeelden van hoe een echte leider dient te zijn, zijn de voorbeelden van onze Khulafa ar-Rashidin. Toen Omar radiallahu anhu khalif was, leider van de gelovigen, toen leefde hij een heel bescheiden leven. Want het volk had al het geld. Het geld wat naar de staatskas ging, wat hij beheerde, ging weer terug naar het volk. Naar degene die het nodig hebben. En Omar radiallahu anhu, die regeerde zoals Allah dat voorschreef. Zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat hun had geleerd. En Omar radiallahu anhu, die had zelf als leider bijna geen bezit. Toen er een man uit Egypte kwam om zijn beklag te doen over de zoon van de gouverneur, kwam hij naar Omar radiallahu anhu. En hij zocht hem op. En toen hij bij hem thuis aankwam, trof hij een heel schamel huisje. Dat niet eens een deur had, maar een gordijn. Dus omdat hij niet zomaar binnen wilde lopen, riep hij Omar van buiten. En hij vroeg of hij aanwezig was. En hij zei, ja, ik ben aanwezig. En hij kwam naar buiten en hij deed zijn gordijn open. En hij kwam de man te woord te staan. Dus de bezittingen die naar Omar kwamen van het land voor de staatskas, werden net zo goed weer door hem toebedeeld aan de mensen. En op een ander moment kwam er een van de Perzen naar hem toe om hem op te zoeken. En hij trof Omar aan, slapend onder de schaduw van een boom. En deze Pers vroeg zich af, hoe kan dat? Hij is de leider van de gelovigen. Hij heeft zoveel verantwoordelijkheden. Hoe kan hij liggen uitrusten? Hij moet toch zorgen hebben? Hij moet toch bezigheden hebben? En toen kwam hij tot alleen maar één conclusie. Het kon niks anders zijn dan dit. Hij dacht bij zichzelf, het kan alleen zijn dat hij met gerechtigheid regeert over de mensen. En dat hij de mensen eerlijk behandelt, dat hij nu niks te vrezen heeft. Hij had niet eens wapens bij zich, niks. Hij sliep onder een boom, met alleen zijn gewaad. En hij wist, deze pers, dat Omar op deze manier regeerde over zijn mensen. Want anders kon hij nooit zoveel innerlijke rust hebben. En hij wist, dit is anders bij ons, bij de Perzen. Bij ons wordt er niet geregeerd met gerechtigheid. En zul je nooit een van onze leiders zo zien als Omar. Dus dat is het bewijs hoe Omar en de andere Khulafa ar-Rashidin hebben geleefd, hebben geregeerd. En verantwoordelijk waren voor hun mensen. Categorie 10, ik heb er nog 3. De bedelaar die voldoende heeft. Hij die bedelt maar voldoende heeft, zijn gebedel zal op de dag der opstanding veranderen in schrammen, in wonden in zijn gezicht. Dus aan deze wonden kun je deze persoon herkennen, dat hij een bedelaar was in het wereldse leven, terwijl hij eigenlijk genoeg had. Hij hoefde zich niet te verlagen, en toch deed hij het. Hij had genoeg. Allah had hem voorzien, maar hij was niet tevreden. Hij wilde meer. En deed er geen moeite voor, ging er niet voor zweten en werken, nee, hij ging bedelen. Dus dit gebedel is in deze vorm ook een zonde. Die op deze manier als schrammen in zijn gezicht, als sneeën in zijn gezicht, zullen herkend worden. De volgende categorie zijn zij die liegen over wat zij in hun dromen hebben gezien. Mensen vertellen wel eens leugens over hun dromen om werelds gewin te krijgen, of om andere mensen te overtuigen of bang te maken, noem het maar op. In ieder geval om er misbruik van te maken en om er zelf beter van te worden. Dit soort mensen zal door Allah op de dag der opstanding een onmogelijke taak gegeven worden. Zij zullen 2 haren krijgen en hier een knoop doorheen moeten maken. Op deze dag, deze hete dag, waar de mensen allemaal door elkaar heen rennen, moeten zij 2 haartjes aan elkaar knopen. In een andere overlevering staat 2 graankorrels aan elkaar knopen. Het is een onmogelijke opgave. En zij zullen hiermee bezig zijn nogmaals 50.000 jaar lang. onafgebroken, zullen zij proberen twee haartjes aan elkaar te knopen. En de laatste categorie is de categorie van hun die afluisteren. Die gesprekken die op een andere plaats gebeuren, afluisteren. En hun oren daar neerleggen waar ze niet bedoeld zijn. Allah zal hun een pijnlijke, zwaar pijnlijke bestraffing geven. Hij zal koper smelten. En hoe heet moet koper zijn voordat het smelt? En hij zal dit gesmolten koper in hun oren gieten. Omdat zij hebben afgeluisterd, gesprekken hebben afgeluisterd die niet voor hun bestemd waren. Wal'iyadu billah. Dit zijn de zondes waar mensen soms niet naar omkijken. Natuurlijk zijn er andere grote zondes die ook op de dag der opstanding bestraft worden. Zoals het handelen in rente. Allah zegt in de Koran dat de mensen die handelen in rente op de dag der opstanding opgewekt zullen worden alsof zij in een staat zijn dat zij bezeten zijn door de shaitan. Ook dat soort zondes heb je nog steeds. Maar ik heb het hier over andere zondes die minder groot ogen. Het lijkt alsof ze minder erg zijn. En waar mensen, waar moslims vaak overheen kijken. En niet genoeg waarde aan hechten. Daarom is deze selectie gemaakt. En ik hoop met deze lezing angst in onze harten te hebben geboezemd. Voor deze zondes en voor de dag der opstanding die er komen gaat. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.